Goedemorgen allemaal. Ik geloof dat Willy en Willem nog binnenkomen. Daar zullen we nog even op wachten. Goedemorgen Willem. En Willy. En er komt nog iemand aan. Heel hartelijk welkom vanmorgen allemaal in de dienst. En als de gasten zijn, weet dan ook dat u heel hartelijk welkom bent vanmorgen. Natuurlijk ook een welkom aan broeder Karel de Roo. Fijn dat u vanmorgen voorgaat in de dienst. En we zijn ook blij dat het orgel weer bespeeld mag worden door broeder Trip. Fijn dat je er bent. We hopen een hele fijne, maar bovenal een gezegende dienst met elkaar te hebben. U hebt een mededelingenblad gekregen waarop eigenlijk alles wat erop moet staan, dat staat erop. Zuster Grietje Scholten is vandaag jarig. Volgens mij is ze er niet, zo te zien. Nee, ze is er niet, hè? Nee. Broeder Richard Klein was de afgelopen week jarig. Richard, ook namens de gemeente van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik zei vanmorgen tegen hem dat ik dacht dat hij 39 was en dat beaamde hij met een glimlach. Dus of het helemaal klopt, weet ik niet. Als het goed is, heb u deze week de uitnodiging en de agenda voor de gemeentevergadering gekregen. Daar wijs ik u nog even op. En verder staat eigenlijk alles wat erop moet staan er wel op. Dus ik zou zeggen, ik draag de dienst over en ik wens u allen een gezegende dienst.
Volgens mij is het er. Ja, het is er. Pas op. Pas op, pas op. Dus fijn bij jullie te zijn vanmorgen. Heel leuk. En waar de Heer is, is het altijd goed. Hij wil in ons midden zijn. Hij staat centraal vanmorgen in de prediking, in het samen zijn met elkaar en ook in de liederen die we met elkaar gaan zingen. Dat de Heer groot gemaakt wordt. Want hij is namelijk de ik ben. Oeh, de altijd aanwezige. Nu hier bij ons. Straks thuis weer. Ook in onze moeilijke situaties soms die we mee moeten maken. Maar de ik ben is erbij. Is dat niet geweldig? Ja toch? Ja, zo mogen we elkaar begroeten in de naam van onze Heer Jezus Christus deze morgen. We willen met elkaar gaan zingen lied 320 uit de bundel. 320. Even de bril erbij op. De bril, ja hier. Dankt, dankt nu allen God, zing hem uw lofgezangen, die van het eind der aard aanbidding moet ontvangen. Hij zag in Christus ons altijd genadig aan en heeft ons in het leed toch niet doen ondergaan. Dat gaan we met elkaar zingen, voor foto met groet aan en dan wil ik u vragen om dat alle drie versen dus staan er te gaan doen.
Thank you.
aan onze Heer en Heiland samen zijn, is ook deze morgen in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen dat geweldige werk zijner handen. En daarom de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen, ook in dit uur van ons samen zijn. Amen. Neem de plaats. We willen deze dienst vervolgen door te gaan zingen lied 330. Getrouw is God. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit en roept hen allen. En die het heden kent en de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen te raden vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. Hij doet het dus ook. Hij laat het dus uitkomen. Dat betekent dat. We gaan deze alle drie versen met elkaar zingen. De Heer gaan vragen om zijn zegen voor deze morgen. Voor de schriftlezing die we met elkaar gaan houden.
Amen.
We willen met elkaar vanmorgen de schrift openen bij 1 Korintiërs hoofdstuk 13. En daarvan de versen 1 tot en met 13. 1 Korinthe 13. Het is die beroemde hoofdstuk die gaat over de liefde, hè? Ja, heel bijzonder. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelend cymbaal. En al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets, ik was niets. Dus. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren, zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen. En zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. En ze wordt niet verbitterd. En zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blij over ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profetieren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. En toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Maar nu zien wij nou door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. En zo blijven dan, en dan komt die prachtige uitdrukking, en daar gaat de preek van morgen ook over, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Daar gaan we het over hebben. Broeders en zusters, het onaantastbare, dat is ons thema vanmorgen. Het onaantastbare, daar kun je niet aankomen. Dat ligt buiten onze invloedssfeer als het ware. Het onaantastbare, verborgen in geloof en in hoop en in liefde. Weet u wat is, en dat weten we ook allemaal wel, dat het zichtbare, dat is tijdelijk. Dat is tijdelijk. Maar het onzichtbare, zeg maar het bovennatuurlijke, bestaat ook, en dat is eeuwig, hè? Bestaat ook, en dat is eeuwig. Dat onzichtbare, dat onaantastbare, dat komt tot uiting hoe je met de begrippen geloof, hoop en liefde omgaat. Is je geloof een anker in de onzichtbare wereld? Is je hoop ook een anker in de onzichtbare wereld? Is je liefde ook verankerd in die onzichtbare wereld? Ja, ik vraag het maar. Kijk, weet je wat het geval is? Als het allemaal wel voor de wind gaat, dan hebben deze waarheden vaak nog geen diepte gekregen. Je gelooft het wel. Oh jawel, dat gaat niet om. Maar de diepte ontbreekt nog een beetje. De christelijke hoop, laten we het zo zeggen, de christelijke hoop, die komt echt tevoorschijn als het moeilijk soms wordt. Ja, dan komt die tevoorschijn. Dat is net zoals planten die pas bloeien, soms in armoede en in gebrek. Zo komt de christelijke hoop pas tot volle bloei als de omstandigheden moeilijk zijn. Hier geldt ook, dat kun je rustig zeggen, hier geldt ook, zalig zijn de armen van geest, de hongerigen en de dorstigen. Met andere woorden, hun die veel zijn kwijtgeraakt. Dat zegt de Bijbel ons. Want hunner is het koninkrijk. En dan denk ik onwillekeurig aan die rijke man en de arme Lazarus uit Lucas 16. Lazarus, materieel en ook fysiek arm. Zeg maar een paria, een verstotene. Maar hij was rijk bij God, hoor. Zeker waar, dat was hij. Daar kwam hij pas tot volle bloei. Wat een tegenstelling toch met die rijke man. Zit er dan gevaar in, zal we zeggen, in rijkdom van goederen of in status of zo nog, of aanzien? Zit er gevaar in? Ik denk het niet. Maar wel, hoe ga je daarmee om? En de rijke man ging er niet goed mee om. Richting Lazarus deed hij dat niet. Maar ook richting God deed hij dat niet. En daarom is een tijd van, wat zal we zeggen, hoogconjunctuur op allerlei gebied, hè, te goed voor de plant van de christelijke hoop. Te goed en daarom te slecht om tot bloei te komen. Het lijkt raar, het is ook een beetje waar, moet ik u zeggen. In zekere zin moet het bij ons dus ook leeg worden. Wee degene die denken dat ze aan geen ding gebrek hebben. Daar zit een gevaar in. Het onkruid van allerlei wereldse verwachtingen heeft soms het tarwe van de christelijke verwachting totaal verstikt. Helemaal overwoekerd. Hoe vaak gebeurt het niet dat, ja, laten we zeggen, ons zondig hart, hè, tot van alles in staat is. En zelfs van de heerlijkste gaaf van God maakt ze soms nog afgoden van. Maar de Heere zegt, wie dit of dat lief heeft boven mij, u weet het wel. Het geeft aan al die aardse dingen voorrang boven de waarachtige God aan. De verwachting is dan vooral gericht op ons krijgen. In plaats van wat God ons wil geven. We hebben toch een gevende God? Kijk, en dat kan teleurstelling geven. De vloek van meer hebben. Zich meer voelen, meer dan jij dus, hè? Stiekem dus de rijke man zijn, hè? Stiekem de rijke man willen zijn, heeft tot gevolg dat er in het hart soms een geestelijke armoede optreedt. En nu niet schrikken, hoor wat ik u zeg. God moet in zijn barmhartigheid soms veel daarvan weghalen. Opdat je haast niets meer overhoudt dan Jezus alleen. Deze opmerking die komt uit de mond van een predikant. Die heeft ervaren wat een concentratiekamp onder Nazi-Duitsland heeft betekend. En hoe je hoop in die omstandigheden ook een plaats moet geven. Dat is natuurlijk heel extreem gesteld, dat weet ik wel. Toch zit er iets waars in voor ons allemaal. De Heere is de hoop onze heerlijkheid, zegt hij dan. Wanneer al het andere afgetakeld is tot een hoopje ellende, dan klamp je je vast aan Jezus. Aan Jezus alleen. En dat is ook de praktijk van velen die Jezus hebben vastgehouden door dik en door dun heen. En wie dit verstaat, is het ook eens met Psalm 119, vers 71, waar staat: het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. Moeilijk, hè? Ik vind het wel moeilijk, hoor. Dat klinkt niet leuk. Klopt dat wel, broeder de Rood, denkt u misschien? Ik moet u zeggen, het staat er wel, hè? Moet het gewoon accepteren als het woord van God. De Heere God corrigeert de gelovigen wel eens. Beproeft ons soms indien nodig. Maar dwars door het vuur heen maakt hij u en mij rein en puur. Geen apostolische brief is meer hoopvol gestemd dan die van Petrus, die juist gericht werd onder de gemeenten onder het kruis in Klein-Azië. Die gemeenten die stonden als het ware onder het kruis. Daar leden ze ook onder, elke dag opnieuw weer. Toch is de apostolische brief van Petrus ook aan die gemeenten juist gericht. De verwachting van dit levende schrompelde voor deze eerste christenen steeds meer in. Ze moesten zoveel meemaken. Maar tegelijk bloeide de verwachting voor het eeuwige leven steeds meer open. De oude mens, hè, die hoopt vaak op een tijdelijke uitkomst. Aardsgericht, maar niet op de komst van Christus zelf. Maar de nieuwe mens verwacht Christus en wacht dan af hoe en waarin en op welke wijze hij tot ons komt. Immers, de omstandigheden waarin hij tot ons komt, het zij in vrijheid, in ons in leven, in ziekte of dood, is van de tweede orde. En daarom nooit doorslaggevend. Velen maakten en maken een geestelijke crisis door, waarin zij meenden alles kwijt te zijn en waarin zij twijfelden aan de vervulling van Gods belofte. En daarna kwamen zij erachter dat Gods beloften wel waar zijn en altijd vervuld worden, doch niet de beloften die zij eerst zelf een eigenwillige inhoud hadden gegeven. Zo in de trant van: God heeft dit of dat toch beloofd? Waarom gebeurt dat dan niet bij mij? Of bij mijn gezin? Of bij die of bij die? De Heere God houdt vast, onverbiddelijk en consequent vast aan zijn grondwet. En dat is: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest is een toegift. Gewoon een toegift. Die wil ik jou geven op mijn wijze. Wie het koninkrijk Gods verwacht, laat het dan alsjeblieft ook aan de koning over, onder welke omstandigheden hij dit koninkrijk in uw leven en in mijn leven gestalte wil geven. Vaak zijn de meest ongunstige omstandigheden, de meest gunstige voorwaarden, waarin de Heiland zich aan u en mij openbaart. Is het dieptepunt van Jezus zijn lijden en sterven aan het kruis niet tegelijk ook een hoogtepunt dat Jezus meer dan overwinnaar is? En hoe zou Paulus kunnen roemen in zwakheden en in verdrukkingen, in kruis en in dood, wanneer hij zich niet bewust was dat het koninkrijk Gods volstrekt onafhankelijk van en dwars door alle situaties heen kan breken? Dus nu eenmaal een verticale en een horizontale orde van bestaan voor een gelovige. De horizontale orde waarin zich het zichtbare van alle gebeurtenissen afspeelt tussen wieg en graf, is niet doorslaggevend, nog waardebepalend. Maar wel de verticale orde naar boven is dat. Waarin God door Jezus Christus richtend, vrijsprekend, verzoenend, vrijmakend, vertroostend en vernieuwend tot ons komt. Kijk, en dat is onaantastbaar. Dat is onaantastbaar en geeft inhoud aan de christelijke hoop. Het tweede punt is dan, wat ik wil noemen, is wat betekent nu de combinatie van geloof, hoop en liefde? In de allereerste plaats dat deze drie nooit te scheiden zijn. Never en nooit. Zodra één van de drie gemist wordt, missen we alle drie. Is het mogelijk op een christelijke wijze lief te hebben zonder te geloven en zonder te hopen? Natuurlijk niet, want dan doe je een ander altijd iets tekort. Je laat iets weg. Geloof zonder liefde kan ook niet. Omdat het echte geloof door de liefde werkzaam is. Liefde zonder geloof mist de essentie. Dat is een horizontale liefde. Alhoewel ongelovigen ook vaak heel meelevend, liefdevol met de medemens kunnen omgaan. Dat weten wij de praktijk natuurlijk ook wel. En zo verliest geloof en liefde zonder hoop ook zijn kracht. En dat is niet goed. Een christen zonder liefde is een naamchristen. Dat zeg ik toch maar. Is een naamchristen. Een christen zonder geloof is ongerijmd. Kan niet. En een christen zonder hoop is eigenlijk een onmogelijkheid. Is eigenlijk een onmogelijkheid. Maar een christen mist soms hoop, moet ik ook zeggen. Hij ziet het soms ook niet. Maar hij houdt zich toch vanuit zijn geloof weer vast aan Heer Jezus, aan God, de Almachtige God. Geloof, hoop en liefde komen gelukkig uit een zuivere bron, onze Heer Jezus Christus. Wat de mensen vaak verstaan onder liefde en meer van die dingen, is niet te vergelijken met wat God in zijn woord ermee bedoelt. De zonde heeft de diepte eruit weggenomen, zeg maar. Maar de Heilige Schrift herstelt het verval. Jezus Christus geeft daar een betekenis aan waaraan wij nooit kunnen voldoen. Hij plaatst het woord van de liefde op een gouden standaard. Moet eerlijk zijn, wat brengen wij soms terecht weinig terecht van het wonderbare geschenk van de liefde. En daarom zegt onze Heiland niet alleen dat wij moeten liefhebben, maar ook hoe wij moeten liefhebben. Hij geeft aan de liefde een kwaliteit, zeg maar. Hij weert het bederf uit de liefde. Door te gebieden, hebt elkander lief zoals ik jullie heb lief gehad. En we moeten niet denken dat wij uit onszelf zo goed weten wat liefde is. Er is eigenlijk maar één die verstand van liefde heeft, ja, die de liefde heeft voorgeleefd. En die ene is Jezus. Eerst als wij bij hem en in hem zijn, gaan we iets begrijpen wat liefde echt betekent. Dat is eigenlijk het voortdurend bereid zijn tot het offer. Naar God toe en naar de naaste. Wat moet er vanuit echte liefde vaak offers gebracht worden? Offer. Je offert jezelf soms. Je eigen ik. Je eigen persoonlijkheid. Wat moeten soms offers gebracht worden? Zonder Jezus is er geen geloof. Geen echte liefde. Geen recht. Geen waarheid. Geen hoop. De hoop van de ongelovige mens blijft niet. Die blijft niet sterfelijk. Het blijft bij hem altijd een misschien. En hoop is zo belangrijk. Zo vreselijk belangrijk. Maar zonder hoop geef je het op. Dan zie je het niet meer zitten. De christelijke hoop is geen misschien. Is geen misschien, maar het is waarheid. Het is niet begrensd, maar het is onbegrensd. En deze hoop die kent geen einde en is onsterfelijk. Die hoop die richt zich op in tijden van neergang, in tijden van teleurstelling, gevangenschap, ziekte, dood en graf, blijft zij hopen. Toen Luther in de put zat, geen enkel uitzicht meer had, geen hoop meer had, sloot zijn vrouw de luiken van het huis. En op de vraag van Luther waarom zij dit dan gedaan had, zei hij, zei ze, God is toch gestorven bij jou, mijn mate. Je gelooft toch, hij is gestorven voor jou. Je hebt geen hoop meer, mate. En eigenlijk is dit de spijker op de kop, hè? God en de christelijke hoop, die horen bij elkaar. Die kunnen niet los van elkaar kop trekken. En zolang God er is, is er ook hoop voor het volk. En hij is er altijd. Eeuwig. En daarom kan en mag onze hoop ook niet sterven. Zonder God in deze wereld betekent volgens de Bijbel zonder hoop. Maar met God betekent altijd met hoop. Kijk, en hoe zit het dan met onze christelijke hoop en de troost? In de christelijke hoop heerst een totaal andere levenswet dan in de algemene menselijke hoop. Naarmate het leven moeilijker wordt, soms zelfs donker, naar die mate sterft ook vaak de menselijke verwachting. Maar in de christelijke hoop is dat juist omgekeerd. Want hoe minder perspectief dit leven ons geeft en biedt, des te meer geven we waarde aan het eigenlijke leven. Het onaantastbare leven. Je ziet het toch overal om je heen, dat de vleeselijke en natuurlijke mens helemaal afhankelijk is van zichtbare feiten en omstandigheden. En wie zijn hoop alleen op dit leven heeft gevestigd, is eigenlijk beklagenswaardig. Hoe anders is het gesteld met de christelijke hoop? Immers, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God doet de christen die zich hopeloos kan voelen soms, hopen. Hij of zij mag ook hopen. En kan ook hopen. God doet de mens verwachten waar naar menselijke berekening niets meer te verwachten is. God geeft uitzichten waar de natuurlijke mens alleen maar muren, bergen en afgronden ziet. Want de christelijke hoop ziet op de onzienlijke God. Daar ziet de gelovige op. De onzienlijke God. Die houdt hij steeds op het oog. Een christen ziet geen enkel gebeurtenis op zichzelf, maar altijd in verband met God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is zijn onverwoestbare optimisme. Dat is zijn voortdurend getroost zijn door alles heen. Kijk, Abraham is daar zo'n prachtig voorbeeld van. De Heere God had een eeuwig verbond met hem gesloten en beloofd: in Abraham en in zijn zaad zullen alle geslachten op deze wereld gezegend worden. Dan doet God wat. Dan begint de Heer eerst alle menselijke en natuurlijke mogelijkheden en daarmee ook de verwachtingen af te snijden. Abraham was te oud. Sarah was ook te oud. Abraham en zijn geestelijke zaad, wij dus, moesten leren verstaan dat verlossing van het begin tot het einde een wonder van God is, waaraan geen mens heeft meegewerkt. Waar de natuur stil blijft, ogenschijnlijk niets doet, op de roep van ons verlangen dan, daar antwoordt God. En in de situatie van Abraham, Isaac wordt geboren. Hé, de hoop wordt toch niet beschaamd. En dan weer begint God de mogelijkheden voor een verdere vervulling van zijn belofte af te snijden. Abraham kreeg het bevel van God zijn zoon, zijn enige die hij lief had, te offeren. Waarom kon Abraham dit onbegrijpelijk bevel uitvoeren, zonder alle hoop te verliezen op de vervulling van Gods belofte? Abraham wist dat de geschiedenis niet gemaakt wordt door de natuur en het verlangen van de mens, dat niet, maar door de onbegrensde mogelijkheden van zijn God. Toen Abraham het altaar gereed gemaakt had, de jongen erop vastgebonden en het mes ophief, toen was er menselijk gezien geen hoop meer voor hem. Toen creëerde God als het ware, naar de mens gesproken, een hopeloze situatie. Toen, op dat moment, moest Abraham alleen en uitsluitend op de Heere zijn God gaan vertrouwen. Kunnen wij soms toch ook hebben hopeloze situaties? Kunnen wij ook meemaken met bepaalde dingen? Dan zeggen we, hoe hopeloos is dat? Maar Abraham bleef licht zien aan het einde van de tunnel. Hij bleef licht zien, ziende op de onzienlijke. Abraham overweeg zelfs dat God bij machte was Isaac uit de doden weer op te wekken. Hebreeën 11 vers 18. Eén ding wist Abraham tot in zijn botten. God vervult zijn beloften. Houdt zijn verbond. En laat geen jota of titel van zijn woord ter aarde vallen. Dat doet hij niet. En al gaat dat ook door donkerheid van dood en graf heen. De christelijke hoop sterft niet in het gezicht van de dood. Maar ligt juist fel op. Overwegende dat God machtig is. Ook dan nog. En bij Abraham greep God in en riep hem toe. Abraham, doe de jongen niets. Doe de jongen niets. Abraham wist door de cirkel van het natuurlijke heen te breken. En dat is troost. De natuurlijke die stond helemaal, dat werkte hem helemaal tegen. Wat hij moest doen en wat hij meemaakt op dat moment, het natuurlijke. Maar hij wist door dat natuurlijke gevoel van onmogelijkheid heen te breken. En dat is een troost. Ook voor ons heel belangrijk, voor onszelf ook. Heel belangrijk dat wij door ook de moeilijke dingen waar je soms in kan zitten, het oog op de Heer gericht houden, op hem. En dat hij hulp wil geven. Op welke wijze, soms door mensen heen, dat doet hij ook, door mensen heen. Hulp wil geven, hij licht iets op, hij maakt iets mogelijk. Dan doorbreek je ook de natuurlijke dingen soms. Eigenlijk gebeurt dit wat Abraham dus heeft moeten meemaken. Het zijn minder aangrijpend in elk mensenleven die wedergeboren is tot een levende hoop. 1 Petrus 3 vers 8, die ga ik even met u lezen. Daar schrijft Petrus dus ook over. Hoop, geloof en liefde. Geloofd zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren tot een levende hoop. Tot het onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard worden in de laatste tijd. Nou komt die prachtige passage die mij ook enorm raakt. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, daardoor vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem geloof gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid de zielen. Wat de vader van alle gelovigen uiterst dramatisch moest doormaken, ervaart elk kind van God die Christus beleidt. Er is en er blijft een levende hoop. Want we mogen zien op de opgestane Heer Jezus. Dat mogen we zien. Jezus die onder alle omstandigheden je nooit alleen laat. En zo wordt sterven een ander adres krijgen in het vaderhuis met de vele woningen. En zo wordt het kruis die je moet dragen de opgang naar een eeuwig leven. De verlossing van onze Heer en Heiland is zo volkomen, zo breed, zo diep, zo hoog opstijgend, dat niets door Gods almachtige genade onaangeroerd blijft. Wij dragen het woord der verlossing, volkomen verlossing, inderdaad verlossing. De christelijke troost, die blijft niet stilstaan met bloemen op het graf, maar weet ook van de verslinding en de vernietiging van het graf. De dood wordt niet gebalsemd, maar juist verslonden. Dood, waar is je venijnige prikkel toch gebleven? Mijn Jezus heeft die weggenomen. De christelijke hoop ziet de gevolgen van de zonde volkomen weggedaan. De macht van de zonde vernietigd. De schuld van de zonde bestaat niet meer. En het geheim van deze onsterfelijke en alles overwinnende hoop ligt niet in de hopende mens, maar in die God waarop zo vurig gehoopt is. Het is een gevende God. En zo brengt de christelijke hoop ons in een wereld van het wonder, omdat zij de wereld van God is. De God wiens naam wonder is, zorgt voor de meest verrassende uitkomsten. Amen. We zingen met elkaar lied 586, de versen 2 en 3. Heer, wij willen u danken deze morgen. Vanuit het diepst van ons hart, Heer. Dat u de begrippen geloof, hoop en liefde een geweldige inhoud hebt gegeven. Geweldige inhoud hebt gegeven. Onverwoestbare inhoud zelfs, Heer. Omdat die uit de mond van de eeuwige God komt. komen. En dat u er zelf garant voor staat, heren. Voor die drie begrippen. Geloof, hoop en liefde. U staat garant, heren, voor de invulling van deze begrippen. Om ons persoonlijk daar en bij te staan. En kracht te geven waarin wij kracht nodig hebben. In geloof, hoop en liefde. Heer, u weet wat wij persoonlijk nodig hebben. Ik wil vragen, Vader in de hemel, wilt u deze woorden zegenen aan de harten van mijn broeders en zusters? Wil u datgene geven, Heer, wat zij misschien op dat moment zo nodig hebben? Hoop, geloof misschien, Heer. Liefde, Heer. Wilt u dat geven, Heer? Wilt u daar vanuit uw liefde, Heer, uw goddelijke liefde, Heer, en bijstaan? En datgene wat soms in onszelf tekort komt, Heer, waarin wij niet kunnen voldoen. Heer, maar wij mogen pleiten op u, Heer, u de Almachtige, de Ik Ben, die voor ons dat vervuld hebt op het kruis van Golgotha, Heer, en ons deze drie begrippen in genade aanreikt uit een levende bron van uzelf, Heer. Daar reikt u ons aan. Heer, en zo danken wij u voor dat wij deze morgen rondom u mochten staan, rondom de Heer Jezus, met geloof, hoop en liefde. Ik wil u vragen, Heer, wilt ons zegenen op weg naar huis? Wilt u mijn broeders en zusters zegenen, Heer, die ook meeluisteren, Heer, op dit moment, Heer, via een ander kanaal, Heer, over de radio heen of wat dan ook, Heer. Wil hen ook zegenen, Vader in de hemel. En we vragen u, Heer, gaat u maar met ons mee. Gaat u maar mee. Ook komende week, Heer. En dat wij weten, Heer, geloof, hoop en liefde. Heer, ik hou me vast aan u. Genadige God. Het is alleen maar genade geweest, Heer, dat u ons deze drie kernbegrippen inhoud hebt willen geven. Dank u wel. Dank u wel voor deze morgen. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 424, daarvan de twee versen voor de zegen die ik u mee mag geven. En het eerste twee versen. Ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Straks hiervan daan gaan met ons meedragende die kostbare zegen van onze Heer en Heiland. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ik wil met u nog lezen het derde couplet. En ik wil u ook wijzen op de collecte die straks bij de uitgang is bij de deur. Daar kunt u uw gaven nog geven. Maar ik ga nu met u lezen het derde couplet. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Die rijkdom hoef ik niet, heren, echt niet. Zondig kom ik, arm en naakt, tot mijn God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt. Arme man, de arme, die de zondaar levend doet. Die gaan we met elkaar nog zingen.
Ja, het is ook goed hoor. En nee, ik ben nou gewoon op u blij.